onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73, daarvan de versen 1, 6 en 7. Psalm 73, vers 1, 6 en 7.
Jesus.
Geliefde, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen, daarvan de 73ste psalm. Het boek der psalmen, psalm 73, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, u uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit psalm 73. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwaze ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite gelijk als andere mensen, en worden niet met andere mensen geplaagd. Daarom omringt hen de hovarij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. En hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. En zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. En zij spreken uit de hoogte, zij zetten hun mond tegen de hemel. En hun tong wandelt op de aarde. En daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. En dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er een wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen niks, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte, immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom en na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, hoe zult gij hun beeld verachten? Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets, ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn en zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert, maar mij aangaande. Het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer deze morgen gegeven om rondom uw woord vergaderd te mogen zijn. O Heere, wat een groot goed is dat. Daar David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. O Heere, dat we daarmee vervuld zouden mogen zijn, zoals we hier bij elkaar zitten. En daartoe moeten we wederom geboren zijn. Want Heere, van nature verstaan we niets van het geheim van zalig worden. En dan zijn er vreemdelingen van. Dan horen we wel de klanken. En dat kan ons ook onder het beslag doen zijn. Maar we kunnen er niet van proeven. We kunnen niet smaken hoe goed de Heere is. Want Heere, dat kunnen alleen diegenen smaken die zich dood weten in zonden en in misdaden. En die daartoe van u hun wegen gered zijn geworden. In die waarachtige wedergeboorte en bekering. In die openbaring van Christus aan de ziel, in het uiterste van ons bestaan, o Heere, dat het ook deze morgen mag geschieden, maar ook in het leven der genade, Heere, dat we daarin geoefend mogen worden, hetgeen gij ook uw jongeren geleerd hebt. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, o Heere, dat we ons dan zouden stellen voor de aanspraakplaats van uw heilige voeten, voor de verkondiging van uw woord, wat gij tot ons te zeggen hebt deze morgen, en dat het mag indalen in onze harten, dat het ons mag aanraken, en dat we daartoe van uwentwege mochten worden onderwezen, ook na ontvangen genade, o Heere, want wanneer wij u kennen, de enige en waarachtige God in Jezus Christus die gij gezonden hebt, dan is er een vervolger te kennen. En Paulus zegt, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Die man die kende Christus in de kracht van zijn opstanding, maar hij begeerde hem dieper te kennen. O Heere, dat er een opwas mag zijn in de kennis van Christus. Dat er een opwas mag zijn in de kennis uw getuigenissen. Want gij zegt, ze zullen alle van God geleerd zijn, de kleine en de grote. O Heere, wat is er in onze dagen toch een ontzaglijke hoeveelheid godsdienst. En ook in ons eigen leven, in ons eigen hart. Maar verlos ons ervan, opdat we u aanhangen. U, die ware profeet, priester en koning. Opdat we uit die bron der zaligheid mogen leven. Die bron der zaligheid die nog open staat, want Er is een fontein geopend tegen de zonde. En er is een fontein geopend tegen de ongerechtigheid. O Heere, dat we dan gebruik zouden mogen maken van die fontein. Dat hij ons geopenbaard mocht worden, Heere, want van nature hebben we geen oog voor die fontein. Die springende is tot in het eeuwige leven. En daar had die Samaritaanse vrouw ook geen kennis aan, totdat gij haar de fontein der zaligheid openbaart. O Heere, dat het ook ons geopenbaard mocht worden door uw woord en geest. En dat uw woord levend en krachtig mag zijn, ook deze morgen. Dat gij de rijen nog door kwam te gaan en zielen kwam aan te raken. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot vergeving der zonde en tot heiligmaking alles in Christus. O Heere, sta er nog over op, want de vijand maakt zich op om uw woord te niet te doen, om uw woord te relativeren, om uw woord af te zwakken, om uw wet af te zwakken en om het evangelie algemeen te maken. Maar, o Heere, gij zijt de toepasser en niemand anders. Gij zijt de toepasser van uw heilige belofte en van uw heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. Daar kan niemand iets toe of afdoen. Daar kan niemand iets aan veranderen. Want wat gij werkt, o Heere, dat zal de eeuwigheid verduren in Christus. Als gij werkt de zaligheid in de ziel, Heere, dat we dan ook deze morgen een ontmoeting mochten hebben met u. Want dat is een zalige ontmoeting, als het mag zijn in Christus. O Heere, wat zal dat toch een eeuwig wonder zijn, ook in het leven van Asaf. We hebben het opgelezen. Die man, die mocht een blik krijgen in het heiligdom, in Gods heiligdom. Heere, verleen ons die genade, dat we naar zijn helwaardige een blik mochten ontvangen in dat zalige hemelleven, in die Christus der schriften, die zich openbaard heeft in de schriften en die zich nog openbaart in de ziel door woord en geest. O, mocht gij al uw garnige trouwe knecht over het wereldrond aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze mogen prediken het welaangename jaar des Heren, opdat ze mogen prediken de ere Gods, de kroonrechten van Christus, de zaligheid der ziel, de waarheid van het evangelie. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieken, de eenzame, de wezen en de zoveel leed en beproefde. Gedenk hen die getroffen zijn door aardbevingen. O Heere, gij hebt het voorzegd, uw voetstappen worden reeds bekend. Maar gij leidt uw volk als door de hand van Mozes en Aaron, door de woestijn des levens. O Heere, gij mocht ons bij de rechterhand vatten. Want buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gedenk de zieken, gedenk alle zoals wij hier bij elkaar zitten. Mocht gij ons en ieder gedenken, Heere, gij weet veel beter onze staat en situatie dan we het zelf weten. Maar maak het ons ook bekend door uw woord en geest. En als we nog buiten u verkeren, dan mocht gij er ons aan ontdekken. Met een ontdekking die we niet meer van ons af kunnen schudden. Maar die mag leiden tot de verzoening in Christus. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het heilig evangelie van Matthäus. En Matthäus, en daarvan de verzen 29 en 30. Matthäus 11, de verzen 29 en 30. Waar we lezen: neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En geliefde, vorige keer hebben we het eerste gedeelte van die tekst van behandeld. En nu wensen wij met de hulp des Heren het vervolg van de tekstwoorden te verklaren. We hebben gezegd dat Christus in de tekst van onze overdenking spreekt in het kader van de toepassing, want zonder hem kunnen we niks doen. Ook niet het juk van Christus opnemen. En daar is Asaf achtergekomen en daar wordt al Gods ware volk achtergebracht. Want Gods ware volk is een hulpbehoevend volk en vanuit zichzelf kan zij zich nog roeren, nog bewegen, geliefden. Het opnemen van het juk van Christus staat dus in verband met de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus en de daaraan verbonden rust der ziel. Het juk van Christus is dus weldadig, niet voor het vlees, want het vlees onderwerpt zich het juk van Christus niet, maar het voor het genieuwde, voor het vernieuwde gemoed en voor de vernieuwde geest, want het juk van Christus is zacht en zijn last is licht voor degene die onder het juk der wet zijn bezweken. Want als we het ondraaglijke juk der wet met het juk van Christus vergelijken, dan is het juk van Christus bevrijdend en rustgevend, terwijl het juk der wet ondraaglijk is. Want het juk der wet, geliefde, dat beteugelt de zonde niet, maar het juk van Christus juist wel. Dat is dus een tegenstelling. Het juk van Christus is de leer van Christus, hè? Zowel zijn geboden als beloften. Het juk van Christus is een liefdesjuk, hè? Want zijn geboden zijn niet zwaar. Maar mijn geliefde, we moeten de geboden van Christus moeten we niet verwarren of vereenzelvigen met de 10 geboden, met de wet van Mozes. Want het juk van de wet van Mozes is duidelijk tegengesteld aan het juk van Christus. Het juk van Christus is bevrijdend. Het juk van Mozes is belastend. En van het juk der wet zegt Petrus in Handelingen 15 vers 10. Nu dan, wat verzoekt gij God? Dat zegt hij tegen de Joden. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, terwijl het nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar van het juk van Christus staat echter geschreven dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Het juk van Mozes is de zedelijke wet. Maar Christus regeert zijn volk niet door de zedelijke wet van Mozes, maar met liefde. Zowel ten aanzien van de troost en de rust, als ten aanzien van de vaderlijke kastijdingen. En weet u wat de wet van Christus is? Weet u hoe die luidt? Draagt elkanders last en vervult. Alzo de wet van Christus. Ja. Dat is niet meer het last der wet, de last van de wet dragen, maar elkanders last te dragen. En aan deze tekst hopen we nog een aparte preek te wijden als de Heer het geeft. Want de wet van Christus wordt maar al te vaak vereenzelvigd met de wet der 10 geboden. De wet van Christus bestaat dus uit het lastdragen. En dat lastdragen is licht, want de last die Christus oplegt is licht en niet zwaar om te dragen. Het juk van Christus wordt hier eerst genoemd, want het juk van Christus staat in het kader van de leer van Christus. En wie in zijn leer niet blijft, die heeft nog de vader, nog de zoon. Er is tegenwoordig een tendens, is er een ontwikkeling, en je hoort het uit verschillende refokelen, eenheid. Men wil eenheid. Men wil uitstijgen boven de leer van Christus en elkaar vinden in de zogenaamde levende Christus. Maar dat is geen levende Christus hoor, die van zijn leer gescheiden is. Dat is niet de Christus der schrift, nee. Het juk van Christus is nooit te scheiden van Christus zelf. De leer van Christus en Christus zelf, dat is een eenheid. En het opnemen van het juk van Christus, dat is geen extra. Het wordt dan ook niet aan de keuze gelaten van een christen om dit juk op te nemen of af te leggen. Nee, Christus spreekt hier voor al zijn volk in de toepassing. En er is geen kind van God die dit juk naast zich neer kan leggen. Nee. Het is wel zo dat het juk van Christus altijd weer opnieuw opgenomen moet worden, want de gewilligheid en de zachtmoedigheid en de nederigheid van Christus hebben Gods kinderen niet op voorraad. Dat hebben ze niet op zak. Hè? Kijk maar naar Asaf, we hebben het opgelezen. Die man die had dat niet in zijn binnenzak. Daar moest hij aan ontdekt worden. En opnieuw moest de heerlijkheid des Heren, de zachtmoedigheid des Heren, de genade des Heren hem geopenbaard worden. En daarvoor moet Gods volk zich gedurig wenden tot de fontein van het leven. En de last van Christus betreft dus zijn kruis. En kruisdragen is lijden, geliefde. Hè? Als wij spreken over het kruis van Christus, dan treden we een heiligdom binnen. En dat is het heiligdom van Christus lijden en het lijden van de kerk. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Tegenwoordig leren ze een heiligmaking van doen. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dat leert de schrift. Niet door doen, want het is allemaal gedaan. Wat er gedaan moest worden, dat is allemaal gedaan. Daar kunnen we geen nagelschrappen toevoegen. Dus om getroost onder het heiligend kruis van Christus te reizen, daar is dadelijke genade voor nodig. Anders schopt Gods volk er ook maar tegenaan. Kijk maar bij Asaf. Die man die was niet eens. Hij zegt, mijn bestraffing is er elke morgen. Ja, Gods volk kiest niet voor het kruis, geliefde, niet voor de weg van het lijden. En in de vroege kerk, in de tijd van de vroege kerk, dat waren de donatisten. En de donatisten kozen zelf voor het martelaarschap, maar dat is God verzoeken. De kerkvader Augustinus heeft hen fel bestreden. En Simon van Cyrene werd het kruis opgelegd, ze dwongen hem. En als Christus ons beveelt zijn kruis op te nemen, legt hij het tegelijkertijd op onze schouders. Hij voegt de daad bij het woord. Ja, dat is de Christus der Schriften. Die voegt de daad bij het woord, want zijn woorden zijn daden. Je hebt mensen, ja, heel de godsdienst, die kan uit de voeten met de woorden van Christus, hè, en dan gaan ze mee in de slag. Ja. Maar geliefde, dat is syncretisme. Ja, dat doen ze ook in Zuid-Afrika, is er zo'n groep, syncretisme. Ja, dat is eigenlijk een letterlijke godsdienst. En dan maken ze een kruis en dan gaan ze daarmee rondlopen. Nou, dat is eigenlijk, als je dan met het woord werkt, dan doe je precies hetzelfde. Maar Christus voegt de daad bij het woord. Met zijn woorden, neem mijn kruis op u. Mijn juk en mijn last. Dan voegt hij de daad bij het woord. Het gebod van Christus is geen commando van opvolging, maar van toepassing. Dat wil ik eens dik onderstrepen. Want dat wordt in onze dagen niet meer gekend. De geboden van Christus zijn geen commando's van opvolging, maar van toepassing. En dat geldt ook voor het opnemen van het juk van Christus. En velen leren de navolging van Christus à la Thomas à Kempis. Het zijn wettische geesten, hè, die om de toepassing niet verlegen zitten. Maar met het gebod aan de slag gaan om die te doen uit dankbaarheid. Ja, ja. Een geliefde Christus is geen Christus van werkheilige navolging, maar van toepassing. En weet u wat de bruidskerk zegt als ze een tijdje op de leerschool van Christus heeft gezeten? Weet u wat die bruid zegt? Trek mij! We zullen nu nalopen. Dus er is wel een navolging des geloofs, maar nooit zonder de trekking, nooit zonder de gewilligheid van Christus in de toepassing. Ook Gods volk moet steeds weer gewillig gemaakt worden. Kijk, meneer Jonah, die was niet zo gewillig om dat gebod des Heren, om dat bevel des Heren op te volgen en naar Nineveh te gaan. Nee, hoor, hij gaat de andere kant op. Moet ingewonnen worden. Overwonnen worden. En dat is in beginsel, ja, volkomen in Christus geschied in de wedergeboorte. Maar ook na ontvangen genade blijft Gods volk enkel vlees. En moet altijd weer overwonnen worden. En Gods volk komt niet uit eigene beweging achter Christus aan. Laat staan dat zij uit eigene beweging het kruis opneemt en Christus navolgt. Nee, ben je wijzer. Want Christus zegt zelf, en dat is ook de bevinding der heiligen, zonder mij kunt gij niets doen. Nou, dat houdt wat in, hoor. Dat houdt wat in. Want we kunnen nog wat. We kunnen nog heel wat. Ook na ontvangen genade kunnen we nog heel wat. En dat is een les, mensen, zonder mij kunt gij niks doen. Dat is een les, die woorden kun je wel in je mond nemen, maar dat moet bevonden worden. Dat moet bevonden worden. Als je die woorden nou in je mond neemt, hè, zonder mij kun je niks doen, ja, en ondertussen maak je zelf de dienst uit, ja, dan ben je dik met godsdienst bezig. Hè. Dat is niks waard. Dan moet je achtergebracht worden. En de bruid van het hooglied, hè, die is aan haar eerste man gestorven en afhankelijk geworden van haar wettige man Christus. Hè, dat is de eer van Christus. Hè, zijn bruid te trekken, opdat zij hem zou navolgen, nalopen. Hem gelijkvormig worden. En opdat zij zijn heiligheid deelachtig zouden worden, die kracht als de toerekening reeds op haar naam staat. Dat moet altijd onthouden. De kerk wordt niet, de kerk is. Ja. En Christus doet nergens een beroep op ons geloof om als een werkpaard er tegenaan te gaan, want het briesend paard moet eindelijk sneven hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, want zijn grote sterkte baat geen held. Dat is niks waard, mensen. Het geloof is geen hefboom waarmee de mens allerlei goede werken kan verzetten. Nee. Het geloof leeft uit Christus en de liefde wil dragen. Leidzaamheid betrachten, bukken onder het kruis. Ja, dat is een stervend leven. Want het vlees begeert tegen de geest en die staan elkaar tegen. Maar Gods volk is de oude mens definitief verloren in de kruisdood van Christus. Ja. En als nieuw geboren kinderen wassen zij op in de gelijkvormigheid aan Christus, in de zachtmoedigheid, in nederigheid en worden ze in alle goed werk toegerust. Ja, naar de mate die God goed doet, hè, de een 30 fout, de ander 60 fout, de ander 100 fout, daar komt God niet aan tekort, hoor. Nee. Want er is onderscheid in het leven der genade. He, maar wel onder het heiligend kruis, he, want anders weet je nergens van. Het geschiet alles onder het heiligend kruis. Ja, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. He, dus Christus onderwijst zijn volk in zijn zachtmoedigheid. En in zijn nederigheid, op een toepasselijke wijze. Ja. He, zachtmoedig kun je alleen zijn als je der wet gedood bent en geheel uit Christus leeft. De zachtmoedigheid van Christus heeft niets met zachtmoedige karakters te maken. Dat moet ik ook driedubbel onderstrepen in onze dagen. Want tegenwoordig zijn ze allemaal op zoek naar goede karakters. Nou, dat boek heb ik uit. Want God zoekt niet naar karakters. Hij gebruikt de meest scherpe, de meest staalborstelige karakters in zijn dienst. Ja. En die gaan door de zachtmoedigheid van Christus. Maar dat heeft niks met zachtmoedige karakters te maken, hoor. De zachtmoedigheid van Christus heeft niks met zachtmoedige karakters te maken. Ook de nederigheid van Christus is geen gewenste karaktertrek die mensen op prijs stellen. Nee. Want karaktertrekken zijn aan wisselvallige gemoedstemmingen onderhevig. Maar de zachtmoedigheid en de nederigheid van Christus zijn onveranderlijk en bestendig. En het zijn eigenschappen der genade en niet der natuur. Ik heb het wel eens verteld, ik had een tante. Nou, ik heb nog nooit zo'n zachtmoedig mens en zo'n nederig mens als die tante van mij meegemaakt. Je kon op de spugende zei ze nog, dankjewel. Ja, echt waar hoor. Ik vertel die geen sprookje. Ik weet nog goed, toen ze paste bij ons veel op. En toen wij nog klein waren en ik liet dat mens een keer schrikken. Ik denk, ja, want dat mens dat sprak altijd van die zemelige woordjes, ik hield daar niet van. Ik denk, ik zou je zo laten schrikken dat je het nooit meer doet. Nou, toen zei ze nog dankjewel. Ja, maar dat mens is zonder Christus gestorven en voor eeuwig verloren gegaan. Dus ik zou je vertellen, zachtmoedigheid, dat is zachtmoedigheid in geestelijke zin, dat heeft niks met karakter te maken. Niks. Dan moet je juist vooruitkijken voor die zachtmoedige mensen. Maar juist vooruitkijken, want dat zijn de meest bedriegelijke mensen. Als je eerlijk wil behandeld worden, ga maar naar Gods volk met een scherp karakter. Ga daar maar naartoe. Ja. Nou, aanvankelijk is het kruis van Christus een ergernis, hè? Ja, want sommigen leren dat het kruis van Christus een en al blijdschap betekent voor de gelovigen. En dat is het ook voor het geloof, hè? Maar Gods kinderen staan niet altijd in de kracht des geloofs. En niet in de oefening des geloofs. Het kruis van Christus is een ergernis. Ook voor Gods volk. Aanvankelijk. In het aanvankelijke genadeleven is het kruis van Christus een ergernis. Ook voor Gods volk. Petrus wilde niet dat Christus de dood zou sterven. En dat wilde hij ook verhinderen. Ja, Petrus denkt, ja, maar dat die zaligheid, dat gaat ook wel zonder kruis. Maar toen werd Petrus zwaar bestraft door Christus. Want er stond niet alleen zijn eigen zaligheid in de weg, maar ook stond die Christus in de weg om de wil des vaders te volvoeren. Dus wij prediken u de ergernis van het kruis. En een evangelie zonder de ergernis van het kruis is niet het evangelie van Christus. Daar moet je goed op letten. Je kan een prediking aanhoren, dan zeg je, jongen, kostelijk. Maar je moet het toetsen, zoals de Bereërs Paulus toetste, of het al zo was naar de schriften. Een evangelie zonder de ergernis van het kruis is niet het evangelie van Christus. En als de rijke jongeling door Christus met de ergernis van het kruis geconfronteerd wordt, dan haakt die veelbelovende jongeman af en gaat die bedroefd heen, omdat zijn hart vervuld was met eigenliefde. De ergernis van het kruis wordt in de huidige prediking bijna volledig wegvertaald. Hè? Vele preken bekering in een opgaande weg. Ja, dat gaat van beter naar best. Maar Gods volk moet afsteken in de diepte en daarin wassen zij op. Hè? Namelijk in de diepgang. Want je kunt een mooi schip hebben. Kijk, een mens ziet er aan wat voor ogen is. En dan loop je in de haven van Rotterdam en dan zeg je, jongen, een kostbaar, mooi, prachtig, mooi schip. Hè? En in de jachthavens van Amsterdam ben je wel eens geweest. En dan zeg je, jongen, wat een mooi schip. Maar niet al die schepen zijn even zeewaardig. Dat bepaalt niet de bovenkant wat je boven water ziet, maar dat bepaalt de onderkant. Hè? Wat voor diepgang zo'n schip hebt. Ja. Gods volk wast op in de diepgang. Hè? Want in de diepte groeien de mitten. En in de diepte van smerse verlorenheid laat Christus zich vinden. En maakt hij zich aan de ziel bekend als de Christus der schriften. Die het kruis gedragen heeft en de schande veracht. Kijk maar naar de emmersgangers. Toen ging Christus die emmersgangers verklaren. De Christus der schriften. Hè? Hij verklaarde hen het woord. Ja. Dus de mens moet vernederd worden en wel zodanig dat hij zichzelf gaat verdoemen en God vrij verklaren. Net als die moordenaar een kruis, want zonder vernedering, geliefde, is er geen verhoging en zonder hellevaart is er geen hemelvaart. Dat is de ergernis van een kruis. Misschien zegt u, kunt u daar nog een treffend voorbeeld van geven uit de schrift? Ja, ik wijs u op Simon van Cyrene. Die man die wilde God wel dienen en aanbidden in Jeruzalem. Maar kruis dragen? Nee, daar was Simon niet voor gekomen. Daar had hij geen zin in. Hij werd ertoe gedwongen. Het kruis werd hem opgelegd. En weet u wat Christus tot Simon heeft gezegd toen de soldaat hem het kruis oplegde? En toen hij daar bijna onder bezweek. Simon, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je waarom Christus dit zegt? Omdat we helemaal niet zachtmoedig en nederig van hart zijn. Ook niet na ontvangen genade. Nee, we zijn het in Christus. En daarom zegt Christus, leer van mij. Hij zegt niet, leer nou eens zachtmoedigheid te betrachten. Nee, hij zegt, leer van mij. U bent het niet, ik ben het. Dus Christus heeft zichzelf aan zijn discipelen geopenbaard en verklaard en zijn zachtmoedigheid toegepast onder het kruis. En toen Christus tegen hen zei, leert van mij, voegde hij de daad bij het woord in de toepassing der zaken. Leert van mij, dan wordt het kruis opgelegd. Ja, dat is dus wel een hele andere verstaan van de schrift als tegenwoordig. Hè? Tegenwoordig moet je een zachtmoedig karakter hebben, wil je in aanmerking komen voor de godsdienst. Nou, laat mij dat maar alsjeblieft buiten. Laat mij maar alsjeblieft erbuiten. En weet u wat Simon van Cyrene gezegd heeft, geliefde? Toen hem het kruis is opgelegd geworden. Heer Jezus, ik ben het helemaal niet met u eens, want uw kruis is een ergernis voor mijn vrome vlees. Ik wil wel naar Jeruzalem, maar ik wil niet naar Golgotha. Ja, en op Golgotha's kruisheuvel heeft Simon evenwel het kruis omhelst. Want toen hij Christus aan het vloekhout der schande zag hangen in zijn plaats, toen heeft Simon uitgeroepen, Heere Jezus, niet u, maar ik hoor aan de kruis. Nu ik u zie als mijn plaatsbekleder, Heere, nu is uw juk zo zacht en nu is uw last zo licht. Dus zachtmoedigheid, geliefde, dat leer je onder het kruis en anders nergens. Anders nergens. Nee. De kerk is geroepen om het kruis vrolijk te dragen. Maar dat is wel pure genade hoor. Want die vrolijkheid die haal je niet uit je binnenzak. De mens is geen kruisdrager. Hij is daartoe onwillig. Ook na ontvangen genade. Je moet maar eens overmand worden met moeite en last, zonden en plagen. Dat is niet te dragen. Ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien. Omdat je uitgeeft een christen te zijn. Of je bandenlek prikken. Elke dag op je nette pak spoegen. Elke dag hoor. Dan gaan we eens kijken wat er van je christen zijn overblijft. Dan komt het wel openbaar dat je een vijand van het kruis van Christus bent. Mens, als God het niet verhoedt, dan barsten we van nijdigheid. U niet, dan kent u uzelf niet. Gods volk is vlees. En vleeselijk. En vlees haat het kruis dragen. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, ook niet de wet van Christus. Maar omdat God weet wat van zijn maag zal zij te wachten. Namelijk dat ze stof zijn kleine moet van krachten, legt hij het kruis op. En geeft de geloofsgewilligheid erbij. Ja, want zijn we geneigd altijd het kruis van ons af te werpen. En we zijn geneigd om na ontvangen genade het kruis af te werpen en dan slepen we het achter ons aan. En zeker als God zijn genade wat inhoudt. Ja. Ja. Want u moet maar niet. U moet maar geen goede gedachten over uzelf hebben, kind van God. Toen de discipelen in Gethsemane het te warm werd onder de voeten, hebben ze hem allemaal verlaten. Allemaal. Ik niet, zegt u. Mens, houd toch op. U hebt geen zelfkennis. Thomas Boston heeft er een mooi boekje over geschreven. Wat getiteld is Het Kromme in het Levenslot. Dan moet je maar eens lezen en herlezen. Ik heb dat boekje opgegeten. Ik wilde geen kruis. Ik wilde God dienen. Komt niks van terecht, mensen. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Weet u wat kruisdragen is? Heiligmaking. Weet u wat heiligmaking is? Kruisdragen. Lijden. En de rijke jongeling wilde wel heilig leven. Oh ja, daar had hij heel zijn leven al zijn best voor gedaan. Maar hij bedankte voor het kruis van Christus. Zijn liefde en blijdschap om de wet te doen was enkel hallucinatie. Ik heb hier mensen ontmoet en die, ja, die gaven zich dan uit voor Gods volk. En die zeiden van, nou, die jongen, die doet zoveel voor de kerk. Toen zegt mevrouw, en? Als dat alles is. De rijke jongeling was een overste van de kerkraad. Hij was scriba. Deed alles voor de kerk. Deed alles. Maar hij is voor eeuwig verloren gegaan. Omdat hij het kruis van Christus niet wilde dragen. Ja. Dus de borg heiligheid die Gods volk bezit door toerekening wordt niet vruchtbaar door het doen van goede werken, maar door het lijden. Hou je daar rekening mee? Gods volk acht de wet hoog hoor. Ze bewaren Gods geboden in haar hart. Maar ze worden niet vruchtbaar door het doen van goede werken, maar door het lijden. De toegerekende gerechtigheid van Christus is vruchtbaarmakend onder het kruis. En Paulus levert ons het bewijs daarvan, want het betaamde hem, zegt hij, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman, hun zaligheid door lijden zou heiligen. En de gang van de borg, daarvan zal de levende kerk zijn voetstappen drukken, opdat zij zijn heiligheid deelachtig zou worden. Die ze deelachtig zijn in de toerekening. Gods, ja, tegenwoordig zeggen ze ja, dat de heiligmaking, die wordt maar in beginsel gekend. Maar dat is een leugenleer. Dat is een leugenleer. Gods volk heeft een volkomen heiligmaking in Christus. Maar de beoefening is ten dele. Maar niet het bezit hoor. Bezit is volkomen. En Gods kinderen worden gelouterd door het lijden. Hè? Niet door doen. Christus geeft evangelische bevelen en geboden. Niet om de mens aan het werk te zetten. Maar om als middelaar van toepassing de zijne te dienen. Hoor je het? Te dienen met zijn gehoorzaamheid. Met zijn zachtmoedigheid. Met zijn nederigheid. Mensen die zeggen dat ze zachtmoedig zijn. Daar geloof ik niks van. Mensen die zeggen dat ze nederig zijn, ik geloof er niks van. Die zijn er niet. Christus is gekomen om zijn volk te dienen met zijn zachtmoedigheid, met zijn nederigheid, met zijn vruchtbaarheid. Maar ook met zijn eer en heerlijkheid. En Christus' lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, die wordt de kerk toegerekend. En we leren dus ook de borgstelling van Christus ten aanzien van de heiligmaking en niet zoals Isaac de Koster leerde, alleen ten aanzien van de rechtvaardigmaking. De Koster leerde alleen de borggerechtigheid van Christus, maar Kolbrugge die kwam hem daar scherp tegen, net zoals Paulus, Petrus in Antiochië scherp tegenkwam. En Kolbrugge zegt, de Koster, je weet er niks van, want Christus is ook de Christus van zijn borgheiligheid. Dan moet u dat boekje maar lezen van dat dispuut tussen Kolbrugge en de Costa. Dat is nog springlevend in onze dagen. Want 99% van de godsdienst is da Costiaans. Dat is wettisch. Dan leer je Christus alleen en het evangelie alleen voor je verlossing. Maar het evangelie is er voor het ganse leven der genade. Niet alleen voor de verlossing, mes. Dan zeggen ze, ja, de formule is wet, evangelie, wet. Het is een leugenleer. Christus is ons geschonken tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Christus is een volkomen zaligmaker hoor. Maar 99% van het reverdom, dat is het half verloste christendom. Die menen dat ze gerechtvaardigd zijn, hebben ze een belofte uit het woord gerukt. Hè? Maar Gods volk krijgt de belofte geschonken hoor. Die krijgt ze op de persoonlijke account. Ja. En dan worden ze ook geheiligd, hè? Door lijden, niet door doen hoor. Paulus leeft daarvan het bewijs, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, heiligmaking gaat dus van God uit, zijn alle uit één, hè? Om welke hij zich niet schaamt en broeders te noemen. Dus de evangelische bevelen, die hebben niks uit te staan met de wet der 10 geboden. Hè? De wet eist, maar het evangelie geeft. Of anders gezegd, het evangelie geeft wat de wet eist, ook in het leven der heiligmaking. Paulus zegt, ik ben der wet gestorven. Gold het alleen zijn rechtvaardigmaking? Nee, ook zijn heiligmaking. Dat zie je bij de Galatiërs, hè? Die wouden na ontvangen genade, wouden ze die wet weer oppakken. Paulus zegt, wie heeft u betoverd? Gij die in de geest begonnen zijt en in het vlees volleindigt. U zegt, maar hoe moet het dan in het leven der heiligmaking? Nou, Christus zegt, God zegt, zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Het is uit hem, door hem en tot hem. Er komt niks van de mens in aanmerking hoor. Ook niet met zijn goede werken, met zijn zogenaamde goede werken. Kun je niet voor God bestaan. Want zal hij ons niet met hem alle dingen schenken? Kijk, Huntington, ja, die mensen zijn we ook helemaal kwijt, die Huntington. Professor, dokter, ingenieur, meester in de rechten, dominee Huntington, ja. Had alle titels die je maar kan krijgen, had Huntington op zijn naam staan. Niet door studie, maar door genade. En Huntington zegt het zo treffend in een van zijn werken, praktische heiligmaking is een uitdrukking die ik niet versta. Mooi vandaag eens zeggen. En nou hoor ik iemand zeggen, dus je kunt maar raak leven. Kijk, hè, dat is de godsdienst, hè? Die vatten het niet. Het is ook een geheim. Huntington geeft op een dergelijke vraag het volgende antwoord. Hij zegt, ik wilde dat het waar was. Dat ik mocht doen wat mijn hart begeerde. Want dan zou ik in een storeloze gemeenschap leven met mijn God. Hoe weinigen zijn er die dit verstaan. Ja, als hij de wet uit handen glipt, hè, dan kom je als een goddeloze openbaar. Hè? En dat willen mensen niet. Die wil de wet nog een beetje te vriend houden. Hè? De wet een beetje te vriend houden. Een beetje naar de ogen kijken. Ja mensen, maar als de wet er bij je op bezoek komt. Dan weet hij wat de wet doet. Dan opent hij de kast van je hart en dan barst de zonde er allemaal uit. Want de wet maakt de zonde levend. Niet de zondaar, maar de zonde. Nou, Gods volk die der wet gestorven is, is verlost van de macht der zonde. En heeft een wil ontvangen om heilig te leven. Ja. Maar het goede te doen, dat vind ik niet, zegt Paulus. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij erbij. En op een andere plaats zegt hij, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Paulus zegt niet, ik was vleeselijk, nee. Hij zegt, ik ben het. En het was nog erger. Want Paulus zegt er in één adem achteraan, comma, verkocht onder de zonde. Heb je dat wel eens ingeleefd? Verkocht onder de zonde. Verkocht onder de zonde, dan ben je een slaaf. En u vraagt u wellicht, hoe kon die vleeselijke Paulus dan heilig en godzalig leven? Ja, daar heb je nou het geheim, hè. Paulus was in Christus heilig door de toegerekende gerechtigheid en heiligheid van Christus. En dat door het geloof, door het lijden van Christus, werd hij geheiligd. Dat is het leven der godzaligheid. Door de geest der heiligmaking. En in de Hebreeënbrief wordt er niet één zonde van de Bijbelheilige genoemd, zelfs niet van Simpson. Waarom niet? Het waren de geroepen heiligen in Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Maar Paulus is niet bezig de zonde te bagatelliseren. Hij laat genade door het geloof alleen heersen. En daarin ligt de roem. In het geloof uitgesloten. Enkel in de genade. He, op een andere plaats zegt Paulus, wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Nou, als je iets ontvangt, kun jij je daarop beroemen? Kun jij je daarvoor voor je op je borst slaan? Het is Christus, het is enkel Christus, geliefde. Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid, want wie roemt, roemen in de Heere. En weet u wat een kind van God in zekere zin mag zeggen? Ik ben Christus en Christus ben ik. Ja. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ja, velen zien Gods volk als nieuwe mensen. Hè? Maar weet je wat die nieuwe mens is? Dat is de tweede Adam. En weet je wat die oude mens is? Dat is de eerste Adam. Daar gaat het over. Ja. En als Paulus zegt, ik ben der wet gestorven. Dan is hij gedood aan die eerste Adam. En dan leeft die tweede Adam. Ja, dat is de nieuwe mens. Ja, zo ziet God zijn volk. Hij ziet ze aan in Christus. Christus, of God ziet niet op de godzaligheid, hij ziet op Christus. Hij ziet enkel het kleed der gerechtigheid van Christus. En wat daarachter dat kleed zit, nou daar zit heel wat hoor. Dat ziet God niet. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Tenminste, als we zijn eigendom zijn. Hè. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Omdat hij ze aanziet in die volmaakte gerechtigheid van Christus. En dat geldt voor verleden, heden en toekomst. En ja, dat moet een kind van God, dan moet u kind van God uw laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. Dat is ook een hele vreemde leer geworden in onze dagen. En dan zeggen ze, ja vandaag wel en morgen niet, maar zo is het niet hoor. Nee, Christus heeft betaald voor verleden, heden en toekomst. En weet u wat God in uw leven wil verheerlijken, volk van God? Goede werken? Nee. En heilig leven? Ook niet. Wat dan? Genade! Die zegt, zijn er dan geen vruchten in het leven der genade? Nou, ik slaak een diepe zucht vanwege uw onkunde. Gods vrijgemaakte kinderen getuigen niet over de vruchten, maar over de boom. Christus, leert van mij! Christus zegt niet, leert van de vruchten. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. Getuig aan alle volken wie ik ben, van waar ik gekomen ben, waartoe ik gekomen ben en waarom ik weder zal komen. Getuig van mijn trappen, getuig van de trappen van mijn vernedering, van de trappen van mijn verhoging, getuig van mijn ambten en status, schilder mij in al mijn graveerselen voor alle volken der aarde en leert en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En wat is dat? Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hè? En dat heeft u onder ede bevestigen. En ziet, ik ben met u die de alle de dagen tot de volleinding der wereld. Dus als u wilt roemen, zegt Christus, roem dan in mij. En niet in uw vruchten, niet in uw geloof, niet in uw heiligmaking. Want het is allemaal met zonde besmet. Dat moet gewassen en gereinigd worden. Zelfs de gebeden der heiligen. He, worden gereinigd door Christus. He, roemt niet in uw liefde tot mij, maar in mijn liefde tot u. He, Christus leert ons zachtmoedigheid door onze hoogmoed te openbaren in de rechtszaal van Caiaphas. En daar roept de kerk het uit. Ik ken de mens niet. En weet u waar Petrus de zachtmoedigheid van Christus mocht ervaren? Toen Christus hem aankeek met liefdesogen zonder verwijt in die zaal van Caiaphas. Ja. Dan moet je een vloek erin leven. Hè? Ja. En weet u wat Petrus in de liefdesogen van de Heer Jezus las? Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, en toen nam Petrus het juk van Christus op en zijn last en toen ging hij naar buiten. Om bitterlijk te wenen. Hè, omdat Christus zachtmoedig en nederig van hart was gebleken in zijn plaats. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht in zijn plaats. Ja, toen wilde Petrus wel onder het kruis bukken en de last des Heren verkondigen. Hè, want de weergaloze liefde van Christus had hem gewillig gemaakt om het heilige kruis op te nemen en vrolijk te dragen. En geliefde, niet uw bekering, maar uw kruis brengt u naar huis. Kruisdragen is het kenmerk voor een waar christen. Maar het wordt weinig gevonden in onze dagen. Want het vakantiechristendom viert hoogtij. En het zal toch wat wezen, geliefde, als je je ogen in de eeuwige pijn moet opslaan, terwijl je altijd gedacht hebt voor bekeerd door te gaan. Er zullen heel wat dominees, ouderlingen en diakenen naast de rijke man in de hel hun tongen kauwen in de verzengende hitte van het eeuwige vuur. Omdat zij Gods volk, de kerk, uitgepest hebben. Omdat zij het bedrijven van kerkpolitiek liever deden dan met Gods volk kwalijk behandeld te worden. En ik heb dat oordeel in verschillende gemeenten zien voltrekken. En hele gemeenten zijn aan de verwoesting overgegeven omdat Gods ware volk er niet welkom is. Ja, zo is bijvoorbeeld de gereformeerde gemeente in Stolwijk te gronde gegaan, omdat vanaf de preekstoel werd gezegd dat er geen wettige bezwaren waren binnengekomen, terwijl wij wettige bezwaren hadden ingediend tegen kandidaat-ouderlingen die net zoveel genade bleken te hebben als de poot van mijn stoel. En betreffende ouderlingen zijn inmiddels afgezet en 2/3 van de kerkmensen heeft de gemeente verlaten. En ook in Harskamp heeft de Heer een scheur gescheurd, omdat de kerkraad al daar Gods getuigende kinderen volstrekt negeerde en liever met de Joden veinsde. En zo kan ik doorgaan. God ziet nou toe, hoor. Maar de kerken en hun voorgangers doen net of hun neus bloedt. Maar daar kom je achter, hoor. Daar kom je achter. Want God zal zich overhouden een arm en ellendig volk die geen plaats hebben in deze gewesten, maar onder het heiligend kruis door deze aardse woestijn hun weg met blijdschap reizen en een stad ter woning zoeken. Dus het juk van Christus is zacht vanwege de zachtmoedigheid van Christus. En de last van Christus is licht omdat hij het kruis gedragen heeft en de schande veracht. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Christus zegt tot zijn beproefde volk onder het kruis: ik ben zachtmoedig en nederig van hart in uw plaats. Leert van mij. Kijk niet naar anderen, niet naar Gods volk, niet naar dominees, niet naar kerken, niet naar uzelf, want daar komt u bedrogen mee uit. Leert van mij dat ik het ben in uw plaats. Leert van mij dat ik de ware zachtmoedigheid verworven heb voor u. Leert u mijn, ik geef u mijn zachtmoedigheid in beoefening, omdat ik u hersteld heb in het beeld Gods. Ja, dat is heel wat anders dan de herstelde vorm de kerken. Mensen, we moeten hersteld worden in het beeld Gods. Anders kunnen we van God niet bestaan. Al ben je 80 keer lid van een herstelde kerk. Daar kijkt God niet naar. Niks waard. Het beeld van Christus dragen is hem gelijkvormig zijn. En Gods volk is Christus volkomen gelijkvormig door toerekening. Zij het onthouden. We gaan niet op het pad van Rome, hoor. Allemaal nog worden, hè. Bij stukjes en beetjes, allengstens. Rooms! Gods volk is! En alle eigenschappen, wil en gehoorzaamheid van Christus staan op rekening van Gods volk. En Christus is het beeld Gods. En in hem is de levende kerk weer beelddrager Gods, nog volmaakter dan Adam voor de val was. En Adam kon uit Gods gerechtigheid vallen, maar Gods volk niet meer, omdat Christus in elke verzoeking in staande gebleven. En als herstelde beelddragers zullen Gods kinderen het beeld van Christus vertonen in zijn zachtmoedigheid, nederigheid in betrekking tot Christus als het Lam Gods. Ik zeg als in betrekking tot Christus als het Lam Gods. Christus is echter ook de leeuw uit Juda's stam. En daarin vertonen Gods kinderen ook het beeld van Christus. Door te staan voor de ere Gods. Ja, en ik heb u de laatste tijd heb ik u bewezen dat er in onze dagen een eenzijdige Christus gepreekt wordt. Alleen in de hoedanigheid van het Lam Gods. Maar dat is bedrieglijk. Want Christus is ook de leeuw uit Juda's stam. Die staat voor de eer van zijn vader. En daarin draagt Gods ware, beproefde volk ook het beeld van Christus. Zonder aanzien der persoons. Maakt ze niks uit wie ervoor staat. Dan was het een man met een hoed als een schoorsteen en een ring aan zijn vinger. Paulus zegt, nou, zulke mensen die hebben me nog nooit enig voordeel opgeleverd. Nog nooit. Maar ik laat me niet onder die macht van de zulke brengen. Want Christus is mijn meester. Eén is uw meester. Ja, dat wordt in onze dagen volledig wegvertaald. En het gevolg daarvan is kerken vol met valse ootmoed en namaak nederigheid die zijn weergaan niet kent. Je zou ervan. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk in onze dagen, geliefden. Weet je wat er ontbreekt? Het kruis van Christus. Dat ontbreekt er aan. En als de moordenaar aan het kruis ontdekt wordt aan zijn moordenaarsbestaan, begint hij dan zijn collega naar de mond te praten onder de vlag van nederigheid en ootmoed. Zegt hij dan, nou ja, ik ben, Nee, hij bestraft hem, omdat ook hij strafwaardig in hetzelfde oordeel hing. We moeten altijd onderscheid maken tussen de zonde en de zondaar, hè? Tussen arme zondaars en profane zondaars. Ja, echt waar. Hè? Op geen enkel Bijbelblad worden de zonden verhoeilijker. Want God is een heilig God en ziet de zonde niet door de vingers. Waarom zochten de Joden Christus te vangen en te doden? Omdat Christus van de wet des vaders geen titel nog Joden afdeed. Hè? En de wet in zijn verdoemende kracht heeft gepreekt. En waarom worden er zoveel dominees op handen gedragen in onze dagen? Omdat zij de volle raad Gods niet preken omwille van eigen naam en eer. Nee, nog wat te verliezen hoor. En zelfs het evangelie is niet naar de mens, mensen. Nee, het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar vele predikers in onze dagen maken van Christus een soort Sinterklaas, hè, die alleen maar liefde uitstraalt en cadeautjes uitdeelt. Maar zo is het ganselijk niet. Christus handhaaft het recht Gods krachtens de absoluutheid der wet. En ook in het zaligen van zondaren. Hè. Dus dat zal dan gaan door het wonder, geliefde, als hij daar deelgenoot van mag worden, van de zaligheid. Dat wordt zo'n eeuwig wonder in je leven. Als God gaat neerzien op zo'n monster als jij bent. Tenminste, zo is het in mijn leven gegaan. Hm? En ik lees het ook bij Paulus en al de Bijbelheiligen. En het zal wel door het wonder blijken dat hij het wraakzwaard der wet opgevangen heeft in zijn eigen hart, hè, in plaats van zijn volk. Dat zal zo'n wonder worden, jongen. Als dat wraakzwaard wordt afgewend. Hè, net als bij Isaac. En net als bij Isaac toen die op dat altaar lag op de berg Moria. Hm, dat God dat mes tegenhield. Hm. Ja. Want Isaac kon de schuld, die prijs der zielen, dat rantsoen voor God niet betalen. Nee, dat offer van Isaac was ten ene male onvolledig. Dat had geen waarde om voor de zonde te betalen. Dan moest een lam voor God hebben. Een lam besteld, mensen. Een onstraffelijk lam om de zonde des volks weg te dragen. Ja. Maar als de mensen niet meer geëerd worden onder de prediking des woords, hè, dan is dat er een bewijs van dat de ergernis van het kruis teniet gedaan wordt. Hm? Ja, als er nog mensen eer in zit, hè, dan is dat er een bewijs van, hè, dat de ergernis van het kruis teniet gedaan wordt. Dus als de ere Gods in het geding was, dan hebben de profeten, Christus en de apostelen geen mens en geen vlees gespaard. Hè? En dat is ook de roeping in het kader van de woordverkondiging. Christus heeft vele malen de Sanhedristen de wacht aangezegd. En op een wijze die hemel en aarde deden beven. U zegt, handelde Christus dan uit meedogenloosheid? Nou, in zekere zin, ja. Want de wet is heilig, meedogenloos. Ja. En met het absolute feit der wet heeft men finaal afgerekend in onze dagen. Men heeft er een oudwijze regel des levens van gemaakt. Lief zijn voor elkaar, iedereen in zijn waarde laten. Ja, de valse verdraagzaamheid ten top. En Gods eer en waarheid mag blijkbaar vrij en frank vertrapt en genegeerd worden. Als de Heere iemand verwaardigt om het voor zijn naam en zaak op te nemen, dan wordt die persoon door heel Reveland vervolgd als ware hij de grootste heiligheidsschender van de aloude beproefde waarheid en de heilige in de hoge plaatsen. Ja, dat zijn de gevolgen als je de heilige huisjes in stukken slaat en allerhande afgoderij aan de kaak stelt. Hm? Niet om erboven te gaan staan. Nee, maar gewoon om de raad Gods te verkondigen. Dat is mijn roeping. Maar er is bijna geen mens meer aanspreekbaar op de waarheid van het evangelie. Want elke kerk heeft zijn eigen privéwaarheid. Hè. Men roemt alom in een vod papier waarop de belijdenisgeschriften prijken. Terwijl men die in leer en leven met voeten treedt. En als men dan niet meer aanspreekbaar is, dan leert het goddelijke woord, verwerp de ketterse mens, de ketterse kerk, naar de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. We hebben ons te houden aan het goddelijke woord. En dat deed die gezaligde moordenaar ook met die andere spottende moordenaar, omdat die zalige moordenaar onder Gods recht en waarheid mocht vallen en Christus rechtvaardig en zichzelf verdoemde. Ja, dat is de weg naar de zaligheid. Hè. Dat is geen voorwaarde, maar zo gaat het wel. Ja. En toen Nicodemus in de nacht tot Jezus ging, werd hij gastvrij door Christus ontvangen en in de heilswaarheid onderwezen, omdat deze leraar Israëls niets wist van de bediening der wet nog van vrije genade en die toch begeerde te kennen. Christus zocht de slechtste zondaar op die ervan overtuigd waren dat zij verdoemelijke zondaars waren, anders had ik al lang in de hel gelegen, mensen. En als het dan over de naaste liefde gaat in het kader van de evangelische roeping en plicht, dan moeten we ons maar afvragen of we uit de vruchten van Christus met het beeld van de barmhartige Samaritaan ons leven stempelen of niet. Dat is de toetssteen. En daarvan komt Christus alleen het oordeel toe en geen mens anders. Ze hebben Paulus wat verdacht gemaakt in zijn bediening. Bekeerde Joden, ja. Hebben ze hem verdacht gemaakt. Omdat ze dachten dat hij de wet van Mozes teniet deed. Nee, Paulus verkondigde Christus. En de wet van Mozes is geen mededinger van Christus. Het is Christus alleen, hoor. Hij draagt de heilige wet in het binnenste van zijn ingewand. En was door de ijveren van zijn vader verslonden. De ijveren van Gods huis had hem verslonden. Ja, maar er zullen velen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en vele duivelen uitgeworpen. Maar hij zal openlijk aanzeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Dus als aan Gods ware volk de vraag gesteld wordt, hebt u uit genadig meedogen met uw naaste gehandeld? Dan zullen ze het allemaal ontkennen, omdat ze zich het niet herinneren. Maar ga uw leven maar na, dan zult u het ontdekken dat Gods beproefde volk een en al mededogen jegens zijn naaste zijn. En vraag het hen zelf niet, want dan zullen ze allemaal zeggen, ik ben een groot beest bij God. We zullen er eerst van zingen. En wel uit de 73ste psalm dan van het 11e zangvers, psalm 73 vers 11. Psalm 73 vers 11, toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld, en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift en de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd, ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Drein kind van God, drein kind van God. We zullen nu zingen.
Oh.
Ja, geliefde, die Asaf, die wist er wat van, hè. Hij wist ook dat er maar één is die volmaakt meedogen heeft met een verloren zondaar, en dat is Christus. Christus alleen. En dat had Asaf geleerd toen hij in Gods heiligdom inging en daarin een geloofsblik kreeg. In dat heiligdom Gods, toen zag hij een lam staande als geslacht in zijn plaats. En we hebben geen gebrek aan rijke jongelingen in onze dagen, die wel aan onvernuftige beesten zoals Asaf, maar wel aan onvernuftige beesten, zoals Asaf, en dode honden zoals Mephibozet. Daar hebben we wel gebrek aan. We hebben een groot gebrek aan grote beesten en dode honden die de waarheid met de daad in oprechtheid lief hebben. En daarom zal de liefde van velen verkouden, geliefde. Omdat het in onze dagen, onze tijd is zwanger van rijke jongelingsgodsdienst. En dat oordeel rust op alle huidige rechtzinnige kerken. Geen kerk uitgezonderd, hoor. Het is allemaal rijke jongelingsgodsdienst. Het zal een wonder zijn als je eens een ander geluid hoort. De liefde en waarheid is zowel in bijbels als in natuurlijk opzicht een onafscheidelijke tweeling. En als men alleen een God der liefde wil, ja, dan kan men bij Pater Hegger uithuilen, maar dat is de ware liefde Gods niet. En dat is ook de ware God der liefde niet. God is rechtvaardig en barmhartig, maar die eerste eigenschap van God zou de vele beleiders in onze dagen wel willen schrappen. Dan krijg je een soort refogeloof waar alles glad gestreken wordt met een valse Christus. Maar daar zijn we niet toe geroepen. We zijn niet geroepen om de zonde nog de dwalingen te bagatelliseren, nog bij onszelf, nog bij onze naasten, maar die tegen te staan, te weerleggen in het kader van wet en evangelie. Goden tot eer, opdat zondaars zich tot God zouden bekeren. Ja, en dat is de wens van al Gods oprechte kinderen. Maar Gods oprecht gemaakte kinderen, die zijn geen zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, hoor. Met geliefde en en broeder en zuster en al dat broeder en zuster geloof, moet er niks van hebben. Als dat waar is, als je nou zijn broeder tegenkomt, dan kom je hem tegen onder het kruis. En anders houdt het geen stand. Dat heb ik ook moeten leren. Ja, ze kunnen je lang nalopen, ze kunnen lang met je meelopen. Maar het kruis van Christus, dat bepaalt alles. Ja. En het evangelie is echter tweeledig, hè? Namelijk een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Hè? Gods volk kent beide kanten. En als het alleen bij een reuken des doods ten dode blijft, geliefde, dan zijn de vruchten daarvan vijandschap, haat, smaad, jegens God, jegens zijn waarheid en jegens hen die de waarheid recht verkondigen. Dus als het gaat om de ere Gods, dan is Christus een leeuw en zijn kinderen behoren dat ook te zijn. En zullen het ook zijn, want het geloof is, eerst, hoewel door de liefde werkende. Maar het geloof is eerst. De liefde blijft tot in eeuwigheid. Het geloof is eerst en de liefde is meest. Ja, zo moet ik het duidelijk zeggen. Het geloof is eerst en de liefde is meest, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar het geloof is eerst, de waarheid is eerst. En Christus heeft in de eerste plaats de rechten van zijn vader verdedigd. En in de tweede plaats, ja, tegelijk de zaligheid voor Sion verworven. Christus is namelijk het lam Gods, hè, en de leeuw uit Juda stam, tegelijk. Hè, dat de zaligheid voor Sion bereid heeft met zijn zelfs offeranden. En als Gods kind het beeld van Christus draagt, is hij een leeuw en een lam tegelijk. Hè? Een leeuw omtrent de ere Gods en een lam betreffend het lijden van om Christus wil. Hè? Ja, en wanneer zal het eens in vervulling gaan? Hè? Wat Paulus zegt in Hebreeën 13 vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ja, dan word je overal uitgespuugd. Nou, zalig, hoor. Dus het juk en de last van Christus, die ziet op het kruis dragen van een christen. Hè, want Christus zegt, wie mijn kruis niet draagt, en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. De navolging van Christus is dus verbonden met kruisdragen. En de rijke jongeling bedankte voor het kruisdragen, want je kunt niet kruisdragen. Je kunt niet een kruisdrager zijn en tegelijk de godsdienstige wereld aan de hand houden. En dat wilde die rijke jongeling nu juist wel. Dat willen ook de meeste predikanten in onze dagen. Recht spreken en tegelijkertijd met de godsdienst feinzen. Nou, ik snap niet hoe je het uithoudt. Die rijke jongeling die wilde Jezus wel volgen, maar met behoud van zijn godsdienst, zijn oude leven en zijn kerkelijke traktement. Maar Christus zegt, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broeders, zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dus je ziet wel, geliefde, als het hierop aankomt, dan moeten we van boven geboren zijn, anders haken we af. Wie heeft ooit zijn eigen leven gehad? Om Christus te volgen is het geboden je eigen leven te haten. Dat wil zeggen, je eigen ik negeren. Zelfverloochening. Ik besta niet meer. Ik ben er niet meer. Toen ze bij Kolbrug eens een keer aanbelden in Utrecht, toen zeggen ze, woont hier Kolbrug? Hij zegt, nee, Kolbrug is gestorven. Hier woont Christus. Dus om Christus discipel te zijn, is het noodzakelijk dat Christus de eerste plaats inneemt in ons leven. Dat is geen opdracht, maar dat is juist de enige troost. Beide in leven en sterven. De enige troost is alleen te vinden onder het juk en de last van Christus. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Om onder het heiligend kruis van Christus vinden we rust voor onze zielen. Het juk van Christus staat tegenover het ondraaglijke juk der wet. En het juk van Christus is zacht, maar het juk der wet is niet te dragen door mensenschouders. Maar Christus heeft het juk der wet gedragen en voldragen in onze plaats. En hij geeft zijn volk zijn zachte juk te dragen. Namelijk om zijn leer uit te dragen en daarin te blijven en te volharden. En de last van Christus is zijn kruis, maar ook zijn last is licht, hè, want Christus draagt het zwaarste deel. En hij is in al onze benauwdheden is hij benauwd geweest en hij is de ziel nabij in het lijden. En Gods volk is geen slachtoffer onder het kruis, maar gevangenen van Christus. Hè. Als gevangenen van Christus was Paulus in zijn eenzame lijdensweg beslist geen slachtoffer. Ook niet als hij schrijft dat ze hem alle verlaten hebben. Paulus was beslist niet afhankelijk van degene die hem omringde bij tijd en wijle. Want de apostel had zijn sterkte in de Heere. En de smalle weg ten hemel is dikwijls wel een eenzame weg, geliefde, maar toch is Gods volk daarin niet van God verlaten, nooit. En toen iedereen Paulus verlaten had, is de Heere bij Paulus overgekomen en heeft zijn knecht bijgestaan met zijn genade en bekrachtigd in zijn roeping. Ja, de bijstand en bekrachtiging van Christus jegens zijn ware knechten ligt vast in zijn eeuwige testament. Hè. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. En dan bekrachtigt hij met amen. Het zal waar en zeker zijn. Niet alleen het zal waar en zeker zijn, dit zegt de amen, de waarachtige. En als je dit testament mist in de toepassing, geliefde, dan ben je wellicht een knechtelijke huurling, maar geen kind. Een knecht van Christus die het kindschap Gods deelachtig is, die is een gevangene van Christus. De zulke beschikken niet meer over zichzelf, nog over hun leven, nog over hun weg, nog over hun lichaam. Ze zijn het eigendom van Christus, naar ziel en lichaam beide, en leven op kosten van, die leven op kosten van en voor de verantwoordelijkheid van Christus. En dat maakt de enige troost uit. Daar ligt de ware vrijheid voor een christen. Namelijk in gebondenheid aan Christus en zijn leer. En Christus is nimmer van zijn leer te scheiden. Tegenwoordig, ik heb het al gezegd, leren er velen een soort eenheid in Christus die ver boven de leer van Christus is verheven. Dat noemen ze dan dogmatiek. Maar dat is het eigenlijke werk van de duivel, om Christus van zijn leer te scheiden. Dan hou je valse Christus over. Christus leert duidelijk, een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Hoor je? Dat is de toetssteen, mooi, alles een toetsen. En in het licht van deze tekst staat ook het juk van Christus. Hè? Wie het juk van Christus naast zich neerlegt, kan zijn discipel niet zijn. Een geliefde die het juk van Christus opneemt, heeft beide de Vader en de Zoon. Hè? Maar wie het juk van Christus naast zich neerlegt, heeft geen van beide. Dan ben je een hypocriet, dan ben je een naamchristen. Dus de leer is onafscheidelijk van de Heer. En wie de leer van de Heer verdraait, doet dat tot zijn eigen verderf. Dus de last van Christus is een kruis. Hè? Om in de leer van Christus te blijven is het kruisdragen noodzakelijk. Hè? Kruisdragen is sterven, dagelijks sterven. Elke dag overgegeven te worden in de dood van Christus. Om Christus wil. En dat wordt in onze dagen gemist, want anders zou er veel meer gemeenschap der heiligen zijn. Het wordt bijna niet meer gevonden. Gemeenschap der heiligen vindt juist plaats onder het kruis. Hè? Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen. Vanzelfde huis, nee, vanzelfde kruis als broeders samenwonen. Dus dat ziet niet op de massa, maar op 2 of 3 schapen van Christus die in zijn naam vergaderd zijn en bekend zijn met het juk en de last van Christus. Niet alleen bekend, maar daarin geoefend worden. En de zulke weten ook van de rust waarmee Christus zijn volk onder het kruis verkwikken zal. Hè? Dat komt hij erbij te zeggen. Dat is geen extra. Christus verkwikt de zijnen als zij van droefheid kwijnen. Ze worden steeds een hulp gewaar en zielsbenauwdheid in gevaar. En Gods volk heeft buiten de gegeven rust in Christus geen leven. En als de Heer zijn aangezicht voor hen verbergt, hebben ze rust nog vrede. Rust nog vrede wordt gevonden om hun zonde. Ja. En Gods kinderen hebben wat dat betreft alles tegen. Hè. Zichzelf tegen, de wereld tegen, de duivel tegen. Dikwijls ook nog de huisgenoten des geloofs tegen. Degene die zich broeders noemen zijn eigenlijk. Hè, komen openbaar als Demassen. Hè. Ja. Kijk, die Job, hè, die Job die moest er ook diep door. Maar hij is als goud uitgekomen. Omdat hij voor rekening lag van zijn getrouwe zaligmaker. Hij heeft de laster van zijn vrienden verduurd. En op de puinhoop van zijn bestaan roept hij uit, ik weet dat mijn verlosser leeft. En hooggeliefde, je kunt een positie bereikt hebben in de kerk of in de maatschappij, maar als u buiten Christus leeft, bent u de meest beklagenswaardige persoon op aarde. En Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen, want hen is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En ze mogen gewillig hun kruis dragen, als ze zien op de gewilligheid van Christus. David door de Heilige Geest gedreven zegt dat Gods volk zeer gewillig zal zijn in de dag van zijn heerkracht. Ja. En dat kunt u lezen een beeld ervan in Exodus 21. Als die wat handelt over die Hebreeuwse slaaf die 6 jaar bij zijn heer dienen moest. Maar het 7e jaar, toen mocht hij vrij uitgaan, hè. Dan mocht hij in vrijheid gaan. Hè. Maar indien de knecht ronduit zal zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief en ik wil niet vrij uitgaan, zo zal hem zijn heer tot de goden brengen en daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen en zijn heer zal hem met een priem zijn oren boren en hij zal hem eeuwig dienen. Hè, dat is vrijwillig, ja, dan ben je vrijwillig slaaf. Die slaaf zal zijn heer voortaan niet meer slaafs, maar gewillig dienen. En lief hebben. En voor altijd aan hem verbonden zijn. De slaaf is gestorven aan zijn dienstbaarheid en nu dient hij zijn meester geheel vrijwillig en gewillig. Nou, zo gaat het ook als wij der wet gestorven zijn en overgegaan zijn van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van het eeuwige licht van de eeuwige Zonen Gods. Hè, dan zullen we de Heere vrijwillig lief hebben en hem onderworpen zijn. Ja. Ja, dan krijgt ook de wet van Mozes. Hè, de wet van Mozes, ja, dat is een last om niet te dragen. Hè, maar dan zegt de psalmist, hoe lief heb ik uw wet, omdat hij die wet volbracht zag, hè, door het offer van Christus. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. in Christus. Ja. Voordat je eraan begint, is dat klaar. Ja. En als wij de duivel onderworpen zijn, hebben we, ja, kunnen we vroom doen en een gedaante van godzaligheid hebben. Hè, maar bij dit alles blijft eigenbelang het oogmerk. En in het rijk van de duivel, hè, dan kan het u gelukkig in de kerk als een vroom en godzalig lid aangeschreven te staan. U kunt menen de ware godsdienst, hè, in de ware godsdienst te staan, omdat men u om uw ijver en opgeschieden vroomheid bemint. En u huldigt als een bijzondere gelovige die veel licht heeft en veel stichtelijke werken doet. Maar u bent evenwel een dienaar der zonde en het einde van deze uw dienst leidt onherroepelijk tot de eeuwige dood. Bent u een dienstknecht van de gerechtigheid die geheel aan de genade onderworpen is, dan is het met uw eigen willen en lopen gedaan en niets geldt er meer dan de wet van uw koninklijke Heere. En de wet van Christus is de wet der liefde, dat zijn niet de 10 woorden van de Sinaï. Want die wet is in al haar leden bevredigd, zodat Mozes, als hij ten tijde van Jezus geleefd had, met eerbied gesproken, dan had hij wel met de fut kunnen gaan. Ja. Mozes, die niets anders deed dan de wet in stukken slaan, is ontslagen door de wetgever, want de wetgever zocht iemand die geen titel of jota van de wet ter aarde zou doen laten vallen. Nou, dan moet je niet bij Mozes wezen. Maar die de wet, hè, hij zocht iemand die de wet in al haar delen zou vervullen en daartoe heeft Christus zich vrijwillig gemeld, aangediend om de wil des vaders te volbrengen en gewillig in onze plaats is gaan staan. En met de dood van Christus is het handschrift van de wet dat tegen ons getuigde uitgewist. En daarvoor in de plaats heeft Christus een nieuw gebod gegeven, namelijk liefhebben, vergevingsgezind zijn, in de waarheid blijven. En het juk van Christus bestaat niet uit een aantal wettische voorschriften, maar openbaart zich in een bepaald gedrag dat in Christus werkelijkheid is en door zijn geest in ons gewerkt wordt. He, Christus wet is de wet der vrijheid. He, dat is de wet des geloofs. Dat is de wet, he, die van het evangelie des vredes. En het evangelie eist niet, maar belooft en vervult. Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Evangelische gehoorzaamheid is niet uit de werken, maar uit genade. Hè? Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken, naar zijn welbehagen. En omdat God in ons werkt, geliefde, als dat mag zijn, dat is een wonder, dat is een eeuwig wonder. Hè? Omdat God in Christus in ons werkt, zijn wij geen stokken en blokken meer, maar gewillig gemaakte voorwerpen van de genade. Hè? God dient ons. Ja. En toen dat bij Paulus, in Paulus' leven waar geworden was, weet je wat hij toen uitriep? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Als je dat bij ondervinding, als dat je bevinding is. Ik ben geest, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want weet je wat er dan overblijft? Alleen het roemen in God. Paulus roemde alleen in Christus. Ja, Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een roemsoen voor velen. Het leven der godzaligheid is geen opgave, maar een gave. Geen wenselijkheid, maar werkelijkheid. Het kan zijn dat het u schemert omdat de dienst van de duivel voordeliger schijnt dan de dienst van God, waarin u de haat en de tegenstand moet verduren van al die eerbiedwaardige beleiders, he, die zonder banden des doods vrij en blij voortleven, hun buiken dik eten aan de potlukdinners en hun gebeden en lofliederen op gezette tijden uitgalmen. En nochtans weet u dat gehoorzamen beter is dan slachtoffers en het opmerken beter is dan het vette der ramen, volk des Heren. U zult derhalve uw Heren aankleven, he, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, want het ziet op de vergelding des lands. Gij zult eeuwig in het huis van uw hemelse vader wonen, afgescheiden van alle dienstbaren, en u daarom alleen verheugen in het grote heil dat hij voor u verworven heeft. Gods ware volk zal in de hemelse rust ingaan, hè, want daar rusten de vermoeiden van kracht. Er blijft een rust over voor het volk Gods, hè, voor zijn troon en hier beneden. Hier door het geloof, straks door een schouwen, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Geliefde Gods ware volk verlangt bij tijden en ogenblikken om de eeuwige rustdag aan te vangen, hè, om altijd bij de Heere te zijn. Om hem dan al de liefde waardig te schatten die hij zo eeuwig waard is. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen. Heere, gij hebt ons nog een ogenblik gegeven om die schatten te mogen uitstallen. Aan onze zijde in alle gebrek. Maar die schatten, die blijven heerlijk in Christus. En die worden door ons gebrek niet gedaan. Want wij zijn één brok gebrek. Maar gij zijt de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Bij u is een eeuwige rust. Gij zijt de eeuwige rust aanbrengen voor uw volk. Hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt in Christus. Een volle beek van wellust maakt hier elk en liefde dronken. O Heere, dat we zo dronken mochten zijn en van u. En van de rust die er is voor het volk Gods. En dat is alleen in Christus. Het is Christus geheel. Christus alleen. Christus alles. Amen. Dan zingen we tot slot van de 73ste psalm. En daarvan het 12e zangvers. Psalm 73 vers 12. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt in het 12e zangvers van Psalm 73. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.